Actuaar Actueel.
Maandagavond 13 april 2026, iets naar de klok van 7 uur. Dat betekent dat het de komende 2 uur weer tijd is voor de maandagavondeditie van Hoekstraat Actueel. En wat gaan we allemaal doen in deze uitzending? In de Hoekstraat staan akkerbouwers voor een enorme uitdaging. Een gigantisch overschot aan aardappels zorgt voor historisch lage prijzen. We gaan deze situatie bespreken met Pieter Hagen, akkerbouwer in Zuid-Beijerland en lid van de Agrarische Commissie van het LTO Noord. En je zal er wel wat van gehoord hebben, er is een nieuwe schijf van 5 gelanceerd. Wat betekent dit voor de dagelijkse dingen die op ons bord komen te liggen? Om dat allemaal helder te krijgen gaan we bellen met diëtiste Marie-José Torenvliet van de diëtistenpraktijk Nutrifit in Oud-Beijerland. En ze zijn weer gestart, de valpreventietrainingen voor mensen met een valrisico. Emily van Boer van Hoekstraat Actief gaat ons alles daarover vertellen. Maar ook het tweede uur zit weer bordenvol met onderweer het hardloopfeest dwars door Oud-Beijerland. En 2 weken geleden keken we in dit programma alvast vooruit naar het weekend van 8, 9 en 10 oktober. Dan verandert de Hoekstraat namelijk in 1 groot feesteiland. Met de Alcazar Reunion Party, het Hoekstraatse Babyfeest en een echte Gooise bingo. Hieraan hebben we toen ook een kleine quiz verbonden met gratis kaarten als prijzen. En vanavond maken we de uitslag bekend. We sluiten het programma af met de muziekvereniging Maaszicht. Zij bestaan binnenkort 125 jaar en ter ere geven ze daarvan komende zaterdag een concert met de alleszeggende naam Flowing Through the Time.
Kijk. Zo, dat is hartig wat.
Ja, vanavond muziekkeuze en techniek, dat wordt Kees Aarto.
Goedenavond.
Goedenavond Kees. Jij hebt een slecht weekend gehad met een gelijkspel van Feyenoord.
Ja, ze hadden beter van te winnen. Maar dat deed de plaats.
Ja, 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 maar ze zitten nog steeds, ze zijn nog steeds.
Ja, verschil nog maar 1 puntje, hè?
Ja.
Ik heb het er, ja.
Jij hebt er niet zo veel vertrouwen in.
Nou, een klein beetje.
Ik wel. En wie is ik? Mijn naam is Willem de Vries en fijn dat je erbij bent.
Just in time.
Oh, Jan Willem, 1975, hè?
Ja, Henk Drijf in de Jets was dat. Een glitterpak rock of wat zo dan ook.
Ja, klinkt wel goed hoor.
Ja, het was wel het was lekkere muziek.
Zeker.
In de disco. Maar we hebben in de Hoekzwart een andere disco. Want wij de Hoekzwartse akkerbouwers staan die voor een... Even opnieuw. In de Hoekzwart staan de akkerbouwers voor een enorme uitdaging. Een gigantisch overschot aan aardappels zorgt voor historisch lage prijzen. En voor veel boeren betekent dit ons financiële onzekerheid, volle schuren en een markt die volledig uit balans is. Hoe heeft het zover kunnen komen en wat betekent dit voor de landbouw in onze regio? Aan de telefoon hebben we Pieter Hagen. Hij is akkerbouwer in Zuid-Waaierland en ook lid van de Agrarische Commissie van LTO Noord. Goedendag meneer Hagen, of mag ik Pieter zeggen?
U mag Pieter zeggen hoor. Goeiedag. Goeiedag.
Kunt u een kort schetsen wat er op dit moment speelt rondom het enorme aardappeloverschot in Nederland?
Ja, dat kan ik zeker. Well, zoals u al zei, er is een overschot aan aardappels. En u zegt Nederland, maar eigenlijk moeten we dat iets breder trekken dan alleen Nederland. Eigenlijk is heel West-Europa een overschot aan aardappels. Want ook in België, Duitsland, Frankrijk worden ook heel veel aardappels geteeld. En die hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Dan vragen jullie zich af, wat is daar de oorzaak daar natuurlijk van? We hebben de laatste jaren een hele goede markt gehad voor de aardappels. Dus er was heel veel vraag naar aardappelproducten. En daar hebben we eigenlijk alle landen zijn daar toch wel een beetje op ingesprongen. En wat geresulteerd heeft in een jaarlijkse groei in het areaal. Waar we vorig jaar ook weer een extreme groei hadden in alle landen. Met daarbij komend dat de opbrengsten vorig jaar ook heel erg goed waren. Dus ja, alles bij elkaar opgeteld zitten we nu met een overschot aan aardappels. Waar we geen baasje voor kunnen vinden.
Ja, hoe groot is de aardappeloverschot precies?
Nou ja, in Nederland hebben ze het ongeveer over 500.000, 600.000 ton. Ja. Maar als je in alle Europese landen bij elkaar, dan praat je wel meer over 1,5-2 miljoen ton aardappels. Ja, dat klinkt heel veel, dat is het natuurlijk ook. Dat zijn verschrikkelijk veel aardappels. Maar je moet ook niet vergissen, zeg maar. In Nederland worden er bijvoorbeeld al rond de 5-6 miljoen ton aardappels verbouwd en verwerkt. En in landen als België, Duitsland en Frankrijk zijn nog grotere landen in de aardappelproductie. Dus ja, dat...
Daar is het nog groter.
Daar is het overschot nog groter.
Ja. Wat betekent dat voor de prijzen van de aardappels? Ik heb begrepen dat ze zelf op nul staan.
Ja, zelfs onder nul.
Onder nul?
Onder nul. Nou ja, kijk, u moet het zo zien. Heel veel van deze aardappels worden natuurlijk ook al geteeld met voorafgesproken prijzen. Dus dat zijn zeg maar de contractaardappels, zoals we dat eigenlijk noemen. En er worden met de frietfabrieken in deze periode en net hier iets voor worden er zeg maar afspraken gemaakt van oké, wij mogen zoveel tonnen aardappels leveren tegen een vastgestelde prijs. Ja. Die aardappels worden ook momenteel nog steeds gewoon afgenomen voor die vastgestelde prijs.
Dan ben je maar dus een spekkoper als je zo'n contract aardappels
hebt. Ja, als je nu contract aardappels hebt, dan is de nood wat minder groot dan mensen die bijvoorbeeld alles voor de vrije markt telen, of alle mensen die bijvoorbeeld voor een prijs telen die over het hele seizoen bepaald wordt. Dus daar is de nood wat minder hoog. Alleen wat vaak ook het geval is, dat we niet altijd ons hele volume als contractaardappelen telen of kunnen telen. Dus dat is altijd vaak maar een bepaald percentage. En dan de aardappels die we dan meer hebben, die leveren we vaak mee. En dat is vaak de dagprijs.
Ja.
Nou ja, en de dagprijs die is momenteel nul.
Ja, want wat heeft een landbouwer, een akkerbouwer nou voor prijs nodig om het, laten we zeggen, kostendekkend te kunnen werken?
Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van de regio waar je zit en wat voor soort kosten jij hebt. Maar je moet er toch wel van uitgaan dat de aardappels toch wel rond de 20-25 cent kosten per kilo. Dus zeker rond deze tijd, dan hebben we ze natuurlijk al bewaard tot een hele lange periode. Dus we hebben er op moeten passen. We hebben natuurlijk veel energie gebruikt voor de stroom en voor de koeling en dat soort zaken. Dus ja, je hebt nu echt wel een 25, tussen de 25 en 30 cent per kilo nodig.
Dus dat heeft grote financiële gevolgen voor de landbouwers, akkerbouwers die geen contractenpiepers hebben.
Ja, inderdaad. Kijk, nou moet je natuurlijk ook wel zien dat wij telen niet alleen aardappels. Alleen het probleem waar we nu ook wel weer een beetje tegenaan lopen, over de hele sector gezien, eigenlijk alle gewassen die we momenteel die we in onze... Ja, in onze programma hebben, zeg maar. Het is overal een beetje... De graanprijzen zijn niet zo goed. De suikerprijzen, dus de suikerbieten waren allemaal maar matig. Dus het compenseren met andere gewassen is momenteel ook wel een zorgpuntje.
Is dat bijvoorbeeld bij de suikerbieten ook dat er een overproductie is?
Ja, ook de suikerbieten hebben eigenlijk een overproductie. Alleen nou is de suikerindustrie is wel wat meer gereguleerd. Dus dat de fabrieken bepalen natuurlijk een beetje wat wij mogen zetten. Dus die gaan dat dan een beetje bijsturen. Dus het jaar daarna hopen ze daardoor natuurlijk een beetje die balans terug te krijgen. Alleen de aardappelmarkt is in dat opzicht gewoon een vrije toegankelijke markt. Als u morgen aardappels wil gaan telen, dan kunt u dat gaan doen.
Kun je dat gewoon gaan doen. Wat zijn de risico's op een langere termijn als deze situatie aanhaalt?
Nou ja, dan wordt het toch wel. Dan zijn de financiële gevolgen toch wel aanzienlijk. Wij moeten ook allemaal onze verplichtingen natuurlijk voldoen voor het landhuur of dat soort zaken allemaal. Wat we nu wel zien is dat we de arealen voor dit komende seizoen waarschijnlijk toch wel wat gaan dalen door in heel Europa. En daar hopen we toch wel mee om die markt wel weer wat meer in balans te gaan krijgen.
Ja, dat zou dus
kunnen. En het weer is natuurlijk ook een heel groot punt waar we mee te maken hebben.
Vertel.
Kijk, van het jaar is alles gelukt, of afgelopen seizoen. Dus ook in landen als België, Duitsland, Frankrijk, waar bijvoorbeeld minder water beschikbaar is, is daar toch voldoende regen gevallen op de juiste momenten. Dus daar hebben ze ook gewoon hele hoge opbrengsten gehaald.
Ja.
Als het hier droog is, kunnen wij nogal wat sturen met het beregenen van... Wij hebben heel veel water rondom ons heen, dus dat is in ons voordeel. Als het ergens anders maar droog is.
Ja. Zijn er nu boeren die nu al overwegen om minder aardappels te telen? Of zelfs te stoppen? Of een alternatief?
Nou stoppen hoor ik nog niet zo direct. Maar ik hoor al wel geluiden van mensen die toch wel aanzienlijk gewoon zeggen van... nou, ik ga toch eens 5 of 10% minder aardappels zetten. Dus, vorig jaar was er nog wel eens een perceel dat je kon kiezen van... nou ja, we gaan aardappels zetten of we zetten graan. Daar wordt nu al gauw weer voor graan gekozen.
Ja.
Een laag risico gewas, niet zoveel kosten. Dus dan kan het ook niet zo gauw misgaan ook.
Ja.
Dus ik vermoed wel dat er wel wat verschuivingen gaan komen in het areaal.
Ja, ja. Welke rol speelt het LTO eigenlijk in dit dossier? Wat doen jullie om de boeren te ondersteunen?
Nou ja, wij kunnen ze natuurlijk qua areaalkeuze staat natuurlijk iedere teler natuurlijk vrij om te doen wat hij wil doen. Kijk, wij geven natuurlijk ook wel aan dat we iedereen natuurlijk een verstandige keuze moet maken om af te vragen of je wel aardappels gaat telen zonder dat je daar bijvoorbeeld een afnemer bij hebt of zonder dat je daar een vaste afspraak voor gemaakt hebt.
Ja.
Dus ja, kijk daar maar uit, is dan natuurlijk het advies. Maar...
Ja, ik kan me voorstellen dat de frietfabrieken, die gaan natuurlijk volgend jaar lagere prijzen geven.
Ja, dat is al zo. De contractprijzen zijn al verlaagd. Ook eigenlijk met dezelfde reden natuurlijk. Het is natuurlijk heel simpel. Het is natuurlijk een kwestie van vraag en aanbod. Dus het aanbod is momenteel wel groter dan de vraag. Dus dan gaan de prijzen naar beneden. Dus dan ook de contractprijzen gaan naar beneden.
Ja, maar neemt die verwerkende industrie, neemt die ook zijn verantwoordelijkheid in deze...
Nou ja, in zoverre...
Kijk, als ze onder de 25 cent gaan bieden, dan is het gewoon slechte zaken doen.
Ja, dat is een slechte zaak, dat klopt. En daar waarschuwen wij als LTO ook voor. Van bereken goed je eigen kostprijs en ga niet vooraf al ergens voor tekenen dat je al weet dat het verliesgevend gaat worden. Dus dat is het advies wat wij als LTO natuurlijk kunnen geven. Maar wat we nu ook wel merken is dat de frietfabrieken zeggen van... jullie hadden vorig jaar 10 hectare aardappels bij ons op contract. We gaan dat terugbrengen naar 8 hectare. En alles wat je meer wel wil doen, dat is dan wel voor je eigen risico. En het kan makkelijk zijn dat ze ze volgend jaar misschien wel weer heel hard nodig hebben, hoor. Want als het overal wat minder staat en het groeit wat minder, dan kan dit natuurlijk ook zomaar in één keer weer omslaan.
Ja, ja,
maar dat weten we pas in oktober weer.
Ja, maar dat maakt het juist moeilijk om, om goede oplossingen te vinden.
En dat maakt het natuurlijk best wel ingewikkeld. De ene teler zal natuurlijk gauw zeggen van, nou weet je wat, ik doe het wel wat minder. Maar er zijn misschien ook wel weer telers die zeggen van, ja, hou eens even, als iedereen minder gaat doen, nou, dan ga ik misschien wel eens wat meer doen, toch wel, als mij dat dan toch wel financieel nog, als dat nog te behappen is.
Ja, is die aardappelsector nou echt zo'n vrije jongenssector? Of zitten er toch wel mogelijkheden om onderling af te stemmen?
Ja, op telersniveau.
Ja, ja, ja,
ja. Nou ja, kijk. Wij zijn natuurlijk met heel veel. Ja. Dus het is best wel moeilijk om iedereen in die kruiwagen te houden, laat ik het zeg maar zo zeggen. Om met z'n allen af te spreken van, nou, als we nou met z'n allen allemaal wat minder gaan doen, ja, dan komt het ook wel goed. Maar dan heb je toch altijd nog wel weer, het blijft toch een beetje een vrije handel, ieder voor zich. En dan zie je toch alweer heel gauw dat er dan toch weer mensen zijn van, ja, maar ja, als de buurman minder gaat doen, dan zal ik hem misschien, ga ik hem wel een hectaretje meer doen.
Ja, 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 maar goed.
Kijk, er wordt wel heel veel gewaarschuwd nou van, pas op wat je met je areaal van aardappels gaat doen. Maar ja, het blijft nog steeds een hele vrije, ja, we zijn eigenlijk toch allemaal een beetje individuen.
Ja, en als het weer ook eens een keertje wat anders gaat doen dan verwacht, dan kan het zomaar een grote invloed hebben.
Ja, dan kan het zeker een grote invloed hebben. Ja. We zien nu al dat het toch alweer wat aan de drogere kant gaat worden. Dus ja, het is wel even afwachten hoe dat groeiseizoen weer gaat verlopen.
Ja, zijn er nog innovaties op komst of alternatieve afzetmarkten die eventueel kansen bieden?
Nou ja, momenteel is onze afzetmarkt waar geen friet van gemaakt wordt of wat niet in het zakje gaat naar de supermarkt gaat, is voer. Het wordt nu als voer verhandeld voor de veebedrijven. Alleen daar moeten we nu voor betalen zelfs om daar vanaf te komen.
Ja, ja,
want
ja.
Het transport is duurder geworden, dieselprijzen zijn vrij hoog. Dus waar we in normale jaren kregen we daar nog wel eens wat voor. En nou moeten we zelfs toe gaan betalen om van onze aardappels af te komen. Ja. Als je ze niet op contract hebt.
Ja, hoe belangrijk is het voor de regio Hoekse Waard dat de akkerbouw gezond blijft?
Ja, dat is heel belangrijk voor de regio Hoekse Waard. Want de Hoekse Waard is natuurlijk echt een akkerbouwgebied. En aardappels maken daar een heel groot deel uit. We zitten hier echt in een aardappel- en uienteeltgebied. En ook granen en suikerbieten. Dus voor ons in de Hoekse Waard is het heel belangrijk dat die aardappelprijzen toch wel weer andere vormen aan gaat nemen.
Ja, en dan moet je echt gaan zitten denken aan welke knop je als akkerbouwer kan gaan draaien.
Ja, ja, want ja, een alternatief is altijd wel ook wel weer, is toch best wel weer lastig op onze gronden ook. Onze gronden lenen zich heel goed voor de teelt van aardappels en uien.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat alle aardappeltelers dat het ook wel innovatieve ondernemers zijn en dat ze wel wat bedenken.
Ja, zeker.
Mag
zeker,
dat bedenken. Tot slot, wat moet er volgens u nu gebeuren om boeren weer perspectief te kunnen geven?
Misschien wel een heel droog seizoen.
Een heel druk seizoen dat de productie even in elkaar klapt.
Eigenlijk dat de productie in elkaar, in ieder geval dat de productie gewoon minder is. En dan vooral eigenlijk gewoon in heel West-Europa. Want kijk, het is niet alleen Nederland meer. Het is echt Duitsland, Frankrijk, België, Nederland, al die landen bij elkaar. Dat bepaalt eigenlijk toch wel de prijs van de aardappels. Dus eigenlijk moeten we toch hopen dat er gewoon flink wat minder gaat groeien dan dat het de afgelopen jaar heeft gedaan.
Dat is toch raar om dat te horen?
Ja, heel raar, ja. Inderdaad. Ja. Wij zijn misschien wel meer gebaat bij een wat matigere oogst dan bij een goede oogst.
Dat is apart. Ik ga u en uw collega's allemaal heel veel sterkte, want het is niet leuk werken als je op verlies moet werken. En dat zullen heel wat aardappeltelers nou op dit moment doen. Succes voor de sector, zou ik zo zeggen.
Dank u wel.
En graag dat u ons wat even willen vertellen hierover.
Ja, graag gedaan.
Oké, salut.
Oké, tot kijk.
Radio Hoekse Waard presenteert Verleden Tijd. Non-stop hits van 30 jaar en ouder. Jaren 60, 70, 80 en 90. Here comes the sun. Iedere werkdag van 9 tot 11, zaterdag van 3 tot 5 en zondag van 4 tot 5. Non-stop hits, 30 jaar en ouder. 30 jaar en ouder. Non-stop hits. Verleden tijd. Alleen op Radio Hoekse Waard.
Ook in Schavendeel. Radio Hoekse Waard. Sterk in de streek.
Hoekse Waard actueel.
Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door. Gevlucht op de straat op en zoek naar gezelligheid. Ga voor wilde verhalen, voor mijn vrienden betalen. Op weg naar de sfeer die me zo verleidt. We blijven met z'n allen, deze plek is ons decor. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog. Ik had beloofd me te gedragen. We proosten op alles, niets is te gek. Ik wil dansen en zingen en wat liefde te vinden. Wil heel het pakket voor ik hier vertrek. We blijven met z'n allen, deze plek is ons decor. Het ritme van de glaas klinkt als muziek in mijn oor. Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog.
Nou, jij zegt dat het hoge temperatuur geworden van de week.
Ja, het wordt mooi weer en dit, daar past deze muziek uitstekend voorbij.
Zeker.
Lekker zomer, just in the wild in cheerio.
Wat wordt het volgende week 20 graden, zei je?
Nou, ja, maar dan moet je wel in Maastricht gaan zitten.
Hier, dat is voor mij te ver weg.
Hier een graad of 18, maar dat vind ik ook wel lekker hoor.
Yo, ja, zeker.
Heerlijk, ik ga ervan genieten.
Maar we gaan naar de telefoons toe.
Ja, er is namelijk een nieuwe schijf van 5 gelanceerd. En dat betekent dat de richtlijnen voor gezond eten weer helemaal zijn opgefrist. Wat is er veranderd? Waarom was dat nodig? En vooral, wat betekent dat voor wat we dagelijks op ons bord leggen? Om dat allemaal helder te krijgen, praten we vandaag met diëtiste Marie-José Torenvliet van diëtistenpraktijk NutriFit in Oud-Beijerland, die ons door de belangrijkste vernieuwingen heen kan loodsen. Goedenavond, Marie-José.
Goedenavond.
Goedenavond. Wat is er nu precies vernieuwd aan de schijf van 5 ten opzichte van de vorige versie?
Nou, dan moeten we eigenlijk eerst eens beginnen met dat de vorige versies, want die bestaan al een poos, hè?
Ja.
Sinds 1953.
Oei.
Zijn er allerlei varianten geweest. Maar de vorige schijf van 5 was vooral gericht op gezondheid. En op dit moment is er een versie uitgekomen die ook voedselveiligheid en duurzaamheid heeft meegenomen. Dat zijn echt wel hot topics de laatste tijd. Hè?
Ja, de voedselveiligheid, wat wordt daar dan?
Nou, denk bijvoorbeeld aan het hele gebeuren rondom PFAS.
Okay.
Dus voedselveiligheid is ook uiteraard hygiëne. Maar bijvoorbeeld PFAS is iets wat wel heel actueel is. Ja. En duurzaamheid, ja, wat goed is voor onze planeet. Dus dat is daar ook in meegenomen, het milieu.
Maar, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar even terug naar die PFAS. Dat zit toch overal langs een beetje in?
Nou hè, daar lijkt het zo langzaam maar zeker wel op. Dus ja, dat maakt het ook vrij lastig om daar een heel duidelijke richtlijn voor uit te geven. Maar om maar even iets te duiden. Hè?
Ja.
Daar moet je aan denken dan.
Ja. Nou, dus ik kom te denken. In ieder geval is Nederland verandert natuurlijk qua samenstelling een beetje. Er komen andere culturen bij met andere smaken, eetgewoontes.
Ja.
Is dat ook meegenomen in de nieuwe...
Ja. Nou, dat was al zichtbaar in de vorige. Hè? De vorige dateert van 10 jaar terug. En toen viel mij al op. Ik ben 30 jaar geleden van de opleiding gekomen. Toen viel mij al op dat de verschillende culturen daarin echt ook meegenomen waren, absoluut. Dus dat is niet nieuw nu. Maar wat nu wel nieuw is, is dat je via het voedingscentrum, dus voedingscentrum.nl, is er een persoonlijke tool.
Okay.
Want je kunt zich wel voorstellen, er zijn allerlei leeftijdsgroepen en die hebben hele verschillende behoeften. Mannen en vrouwen verschillen, meisjes en jongens verschillen bijvoorbeeld in hun behoeften. Dus er is een hele persoonlijke tool waarin je ook aan kan geven bijvoorbeeld of je wel of geen vlees eet, wel of geen vis eet, of je 100% plantaardig eet. Dus dat is wel meegegaan ook in de ontwikkeling. Dus niet alleen culturen, maar ook ja, voedselvoorkeuren. Hè? Dat hoor je natuurlijk steeds meer. Mensen die flexitariër zijn, dus minder vlees eten en dat vervangen. Dat is echt voor mij heel nieuw.
Oké, nee, daar was ik nog niet achtergekomen, maar ik ga zeker zo even naar de website van www.voedingscentrum.nl. En daar staat een tool op, daar kan je gewoon dus je eigen voorkeur inzetten en dan komt er een advies uit.
Ja, en leeftijd en of je man of vrouw bent, dan komt daar meteen een als het ware een persoonlijk advies, maar wel in de algemene, zin.
Oké.
Ja, want dat zou ik wel even willen benadrukken, dat dit is natuurlijk een algemene richtlijn. En daarin zijn niet zozeer de persoonlijke behoeftes, bijvoorbeeld in het geval van een dieetvoorschrift, meegenomen. En als je goed gaat stilstaan bij welk deel van de volwassen bevolking bijvoorbeeld medicatie gebruikt of een bepaalde aandoening of ziekte heeft, dan gaan niet altijd deze richtlijnen op.
Okay.
Hè, dus dat mag even. Maar daar zijn diëtisten dan voor, bijvoorbeeld. Hè. Daar is een diëtistenpraktijk weer voor bedoeld. Maar goed, dat is terzijde. Dus schijf van 5.
Ja, welke veranderingen, in de praktische veranderingen, vallen u als diëtist het meest op?
Nou, wat heel duidelijk een streven is van het voedingscentrum, of eigenlijk van de gezondheidsraad, hè, want deze richtlijn, deze schijf van 5, is gebaseerd op de adviezen van de gezondheidsraad. Die zijn in december, zijn die richtlijnen al uitgekomen, de richtlijn Goede Voeding. En daar is dit voorlichtingsmodel dan op gebaseerd. Maar wat we heel graag willen zien, is dat we meer plantaardig gaan eten. Dus minder dierlijk. En waar moeten we dan aan denken? Wat echt geconcretiseerd is, wat echt minder is in advies voorheen, was het advies om 500 gram vlees per week te eten. 500 gram vlees, dat is inclusief vleeswaren.
Mm-hmm.
En bij vlees mag u denken aan zowel gevogelte, dus kip, kalkoen, fazant, maar ook aan varken en rund en paard enzovoort.
Vis ook?
Nee, vis staat daar los van.
Okay.
Ja, dat is even los daarvan. Daarvan wordt geadviseerd, en dat is gelijk gebleven, om 100 gram vis wekelijks te eten. Dus één portie, één keer per week vis te eten.
Dus moet,
maar die 500 gram is dus naar 300 gram verminderd. En dat is inclusief vleeswaren. Dus als je boterhammenworst op je brood doet, of ham, dan gaat dat er ook nog eens af.
Ja, maar is de motivatie om het vlees te verminderen, komt dat voort uit de groene planeet? Tenminste,
deels, zeker. Ja.
Maar is het, komt het ook voor?
Maar ook gezondheid.
Ja, gezondheid, want waarom, dat is toch wel een veranderend inzicht.
Nou, niet helemaal, want in het verleden was hè, dus 500, voorheen, hiervoor weer, dus voor 10 jaar geleden, was het een ons per dag. Dus dan kom je al snel op 700 gram per week. Dus dat was al een inkrimping, zo gezegd. En toen was het advies om niet meer dan 200 gram rood vlees te eten. Dus van die 500 gram, 200 gram rood vlees. En wat is rood vlees? Eigenlijk alles van zoogdieren. Alles van viervoeters.
Ja.
Dus ook als het van witte kleur is. En nu is dat advies afgenomen naar 100 gram. 100 gram rood vlees. En dat wordt het consumeren van rood vlees. En daar vallen dus die vleeswaren, dat broodbeleg, ook onder. Dat wordt in verband gebracht met bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, darmkanker, andere vormen van kanker, andere welvaartsziekten.
Ja.
En om dat risico dus te verkleinen, wordt geadviseerd om minder vlees in het algemeen en dan dus ook minder rood vlees. Dus wel kip, hè, 200 gram kip per week, dat is de aanbeveling.
En met name heb ik ook begrepen dat we meer aan de linzen, de bonen en de dopetten moeten.
Zeker. Ja, dat is echt een vergroting. Dat was al zo. Maar nu is het, dus het werd al eerder aanbevolen. Ik weet niet exact meer uit mijn hoofd, maar ik meen dat het ongeveer iets van 150, 175 gram was per week. Nou, de meeste mensen komen daar niet aan. En nu is het 250 gram per week. En wat is 250 gram? Ja, dat is zo'n middelmaat potje aan bonen. Maar je hebt van die hele kleintjes, je hebt van die grote. En die tussenmaat, dat is net iets minder. Dat is meestal 230 gram. En dat wordt aanbevolen. En denk dan niet alleen aan bruine bonen en witte bonen, maar vooral ook aan kapucijners, kikkererwten, linzen. Ik merk ook aan mijn tafel, hè, tijdens mijn spreekuur, dat heel veel mensen dat toch wel echt een hele ingewikkelde vinden. Veel mensen komen niet veel verder dan op een Zeeuwse rijsttafel met kapucijners of bruine bonen met sla wordt nog wel gegeten, of sire con carne, en dat was het dan ongeveer.
Ja, want ik heb witte bonen.
Ja, witte bonen, tomatensaus wordt natuurlijk ook wel gegeten. Nou, en ja, dat is een, de creativiteit daarin, dat moet nog een beetje ontwikkeld worden. Ik zelf ben echt een enorme fan van peulvruchten. En ik verwerk bijvoorbeeld linzen heel veel in soepen, in sauzen, in salades, in stoofpotjes. Je kan heel makkelijk, en dat is misschien wel een leuke tip voor de luisteraar, wat je heel makkelijk kan doen, is gewoon 2 eetlepels bijvoorbeeld. Dus dat hoeft per persoon dan. Hè? Ja. Het hoeft helemaal niet veel te zijn. Dan doe je 2 eetlepels door een salade. Of 2 eetlepels door een rode pastasaus. Heb je gele linzen. Die hebben een beetje een oranje kleur. Nou, als je dat verwerkt. Of in een tomatensoep. Als je dat pureert. Dan proef je dat niet eens. En nee. Dan heb je dat toch op die manier verwerkt.
Het is eigenlijk geen nieuwe manier van koken, maar even iets toevoegen aan je kookgewoontes.
Ja, iets toevoegen aan je kookgewoontes. Kikkererwten bijvoorbeeld, dat daar wordt ook hummus van gemaakt. Hummus is wel een broodsmeersel wat best wel veel mensen gebruiken. Maar kikkererwten zijn bijvoorbeeld ook heel lekker. Zo bereid ik ze zelf altijd in de airfryer. En dan worden ze heel krokant. En dan zijn ze ook heel lekker als een soort een toevoeging aan een saus of aan een roerbakgerecht.
Ik ga dat morgen eens uitproberen. Kikkererwten eten in de airfryer.
Ja, en als laatste, en dat is echt wel minder gebruikelijk, maar ook daarin gebruik ik de laatste tijd de airfryer. Tofu en tempeh, dat is gemaakt van sojabonen. Mm-hmm. Dat is meer gebruikelijk in de Oosterse landen. Hè? Dus in China en in India en Thailand enzovoort. Daar worden die gerechten meer voorgeschoteld. En veganisten, dus mensen die helemaal geen plantaardige producten gebruiken, die maken dat heel vaak klaar. Tofu en tempeh. En die kan je ook vaak kant-en-klaar al krijgen, bijvoorbeeld bij de grotere supermarkten. Maar je kan ze ook zelf klaarmaken. Dan heel goed kruiden en dan een beetje olie erbij, kleine stukjes maken. En dan ook in de airfryer. Nou, werkelijk hartstikke lekker.
Ja, we moeten die airfryer meer gaan gebruiken.
Ja, vind ik wel.
Ja. Ja, wat betekent deze nieuwe schijf van 5 voor mensen met een klein budget? Is gezond eten betaalbaar gebleven? Of ja, sowieso.
Nou, er zitten absoluut, ik ben het wel met je eens, er zitten echt wel een aantal producten tussen die best wel kostbaar zijn. Om bijvoorbeeld te noemen noten. Ja. Noten zijn niet per se heel goedkoop. Daar is de aanbeveling ook licht verhoogd. Hè? Dus waar we als vrouw vroeger 25 gram moesten nemen, dat is een hand, dat is nu 30 gram. Maar als jij echt kwalitatief goede noten wil, daar betaal je best fors voor. Ja. Als je daar bijvoorbeeld een heel gezin van moet eten. Tegelijkertijd, hè, pinda's vallen ook onder die categorie. Dat is officieel niet een noot. Pindakaas valt eronder. Dus je kan dan wel weer overschakelen naar een wat goedkopere variant. Maar dit is een van de voorbeelden. Graanproducten over het algemeen zijn wel goedkoop. En kijk, het beste om voor je portemonnee is om toch de aanbiedingen mee te gaan in de aanbiedingen. En vooral mee te eten met het seizoen.
Ja.
En wat ook heel veel mensen mogelijk niet weten, is dat bijvoorbeeld groente en fruit uit de diepvries net zo goed is als verse groente. En soms een stuk goedkoper.
Okay.
En een derde keus, hè, dus tweede keus, zou dan, dat staat eigenlijk gelijk aan elkaar, vers of diepvries. En maar ook pot of blik is ook een optie.
Dus bruine bonen uit blik, dat is gewoon goed?
Natuurlijk. Alleen, zal ik je wat vertellen. Het is veel goedkoper, echt heel veel goedkoper, om gedroogde bruine bonen te kopen. En dan heb je een pond, heb je voor, nou, ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik zal misschien even heel snel opzoeken, maar bruine bonen gedroogd zijn een stuk goedkoper als je die dan wanneer je die in blik koopt. Of,
ja.
En dan heb je een pond voor, misschien een euro schat ik even in.
Maar het is gewoon een kwestie van goed, goed inkopen.
Ja, precies. Weet je, een zak met winterpeen, als je die in de winter koopt, dat kost ook niet veel.
Nee.
Hè, dus, maar je moet ja, met name in die seizoenen wel ook zoeken. Dat je niet, ja, als je aardbeien in de winter koopt, sowieso is dat niet zo best voor het milieu natuurlijk. Ja. Maar dan betaal je ook veel meer.
Oké, ik dank u voor alle informatie die we gehad hebben. Hartstikke interessant. We verwijzen nog even naar www.voediecentrum.nl. Daar staat gewoon een heleboel dingen op.
Absoluut.
Wij spraken met Marie-José Torenvliet van diëtistenpraktijk Nutrifit uit Oud-Beijerland. Ik zou zeggen.
En Klaas Waal
ook nog. Prima. Ik ga trouwens nog even nog een andere mededeling.
Ja, je hebt nog nieuws over de Haringvlietbrug.
Ik heb nog de Haringvlietbrug. Daar staat momenteel een slagboom in storing en die zorgt voor een lange file. Daarom wordt het verkeer richting Rotterdam over één rijstrook en staat er een flinke file op de A29. De vertraging is om 7:30 opgelopen tot een uur. Nou, Marie-José, ik hoop niet dat jij onderweg moet.
Nee, zeker niet. Oké, fijne avond.
Bedankt. Hoi.
Graag gedaan.
Maar ik wil wat aan jou vragen, want de Haringvlietbrug is pas gerenoveerd en er is altijd problemen mee. Nou, niet altijd, maar dan is de slagboom kapot of er blijft de klep er zo staan.
Hij is pas een klein beetje gerenoveerd. Er moet nog een heel veel aan gebeuren.
Ja, maar ze zeggen, wat ik eens heb horen vertellen, dat ze een nieuwe brug willen gaan bouwen. Want deze Haringvlietbrug die is gewoon helemaal versleten.
Ja. Maar hoe lang denk je dat het duurt voor zo'n brug ontwerpen, brug bouwen?
Nou, dan ben je ook al 20 jaar verder, denk ik, of 10 jaar.
10, 15 jaar, gauw. Dus ja. het blijft nog een tijdje donder.
Ja.
Hey, we draaien even een muziekje, want we gaan zo nog even verder bellen.
Ja, is goed.
For a look at pretty Belinda, all of my loving wanted to give her. Soon as I saw her, pretty Belinda, who lived in a boathouse down on the river, wanted to have her. Pretty Belinda, her eyes were exciting, her hair it was golden, her lips were inviting, my heart she stole. Just for a look at pretty Belinda. Lives on a boathouse down on the river. Everyone called her pretty Belinda. Went to the boathouse down by the river. Just for a look at pretty Belinda. Now I have winter, my pretty Belinda. But that's what I said, my pretty Belinda. She gave me a heart and made me a promise. We live apart, but Belinda is honest. We live in a boathouse down by the river. Everyone calls her pretty Belinda. We live in a boathouse down by the river. Me and my wife called Pretty Belinda.
Ja, dan klinkt het toch gezellig op de 36, jawel.
Yeah.
Chris Hendricks, de Pretty Belinda.
Op ons eiland werken Hoeksewaard actief de thuiszorg, huisartsen en fysiopraktijken samen aan het project Samen Bewegen. Een trainingsprogramma speciaal voor mensen met een middel- en hoog valrisico. Aan de telefoon hebben we iemand die precies weet hoe het allemaal om toe gaat. Emily de Boer, een van de trainers van het valpreventieproject. Goedendag Emily.
Goedenavond.
Is het Emily of Emily?
Het is Emily.
Emily, oké. Okay. Neem me niet kwalijk. Hoi Emily, wat is nou het programma Samen Bewegen precies en waarom is het opgezet in de Hoeksche Waard?
Het programma Samen Bewegen, dat is al een heel tijdje loopt dat in de Hoekse Waard. En dat is opgezet omdat we zien dat mensen ouder worden, nou ja, de kans op een val steeds groter wordt. En de gevolgen daarvan heel groot kunnen zijn voor de mensen. Ze kunnen iets breken, maar ze kunnen er ook mentaal op achteruit gaan omdat ze angstiger worden om te vallen en daardoor het huis niet meer uit durven te gaan. Dus zeker al 10 jaar geleden zijn we daarmee begonnen in de Hoekse Waard om een programma op te zetten. En eigenlijk doordat er landelijk ook steeds meer aandacht komt voor het thema valpreventie, zijn we dat steeds verder gaan uitbreiden.
Ja.
En eigenlijk bestaat het eruit dat we mensen actief, dat klinkt een beetje gek, opsporen, hè, met een hoog valrisico door een valrisicotest af te nemen bij de mensen.
Ja, wat kan je even uitleggen? Wat is nou een middel tot hoog valrisico? Wanneer ben je bij een middelrisico of wanneer ben je nou een hoog risico?
Ja, er is een valrisicotest. En dat heeft eigenlijk 3 vragen. Of iemand het afgelopen jaar gevallen is. Of iemand angstig is om te vallen. En of iemand moeite heeft met lopen of bewegen. Als op 1 van deze 3 vragen een antwoord ja is, dan heb je een middelvalrisico. Heb je er op meer dan 1, dus eigenlijk op 2 of op alle 3 de vragen een ja, dan heb je een hoog valrisico. En dat zijn vaak de mensen die dus wat angstiger zijn om te vallen, al wat beperkt zijn in hun mobiliteit en al vaker een val hebben doorgemaakt. Ja, dan heb je een hoog valrisico.
Ja, oké. Okay. En die mensen die willen jullie actief of benaderen jullie actief om uit te nodigen voor de valpreventietraining?
Ja, precies. Ja. En dan zijn er voor de middelvalrisico is er weer een ander programma. Dat is meer in een groep. En mensen met een hoog valrisico, dat is vaak individueel dat een fysiotherapeut aan huis gaat om echt gericht oefeningen te doen met de mensen, zodat ze de spieren weer aansterken en ook wat zelfstandiger en zekerder worden.
Ja, want je vertelt er nou wat over. Laten we even kijken op de middenvalrisico. Hoe ziet zo'n training in de praktijk uit? Wat doen de deelnemers tijdens zo'n sessie allemaal?
Ja, dat is heel, heel gevarieerd. Wij voeren Samen Bewegen uit en dat is 1 keer in de week een uur oefeningen. En dat is ook gericht op tai chi, dus heel bewust van hoe sta ik nou aan de grond, hoe sta ik nou stevig. Balans verdelen van de linkerbeen naar het rechterbeen. Maar ook heel veel krachtsgerelateerde oefeningen voor de benen en voor de armen. Zodat het lopen makkelijker wordt en ook het opstaan uit de stoel makkelijker wordt. Dus als je kijkt naar één zo'n training, doen we eerst een soort van warming up om een beetje warm te worden. En vaak ook wat voor de kennismaking. Niet iedereen kent elkaar die in de groep zit, dus het sociale onderdeel is ook erg belangrijk. En dan gaan we eigenlijk oefeningen doen om de beenspieren aan te sterken. Veelal op of om de stoel. En ieder doet op zijn of haar niveau mee.
Maar ik kan me voorstellen, je zegt spierversterkende oefeningen. Het zijn over het algemeen toch wel de senioren die in deze doelgroep vallen.
Ja.
Daar zit toch vaak een afname van spierkracht?
Ja, precies. Daarom willen we het trainen om die afname zoveel als mogelijk tegen te gaan. Of zelfs nog weer spiermassa ook aan te maken. Want dat kan. Ook al als je ouder bent, kan je toch nog weer extra die spieren trainen. Dus okay. Moet je niet zien dat we dat doen als in de sportschool, hè, met zware gewichten eraan en echt overbelasten. Maar echt met eigen lichaamsgewicht echt die spieren zo trainen. Dat mensen dus makkelijker op kunnen staan, makkelijker de trap op kunnen. Dus het is ook echt heel erg functioneel gericht.
Okay.
Juist omdat die spieren inderdaad afnemen in de loop van de toenemen van de leeftijd.
Ja. Nou, kom ik nog wel eens een keer mensen tegen, want we proberen natuurlijk ook wel met dit interview de mensen een beetje bewust te maken en het belang ervan te doen. Maar ik kom nog wel eens wat oude mensen tegen en die zeggen van, ja, met mij is niks aan de hand hoor. En je ziet gewoon dat ze een blauwe plek hebben.
Ja.
Hoe moet je daar dan mee omgaan?
Het is heel lastig, hè, want uiteindelijk hebben de mensen zelf de regie of ze willen deelnemen of niet. Maar vaak is het, hè, wat we proberen is om het zoveel mogelijk ook normaal te hebben, om het daarover te hebben en veel meer ook in te steken op zelfstandig blijven en zelfredzaam zijn. Vertellen dat je bent gevallen, dat is niet leuk, hè. Dat doen mensen ook liever niet. Aan de andere kant heb je mensen die zeggen, ja, maar dat is voor mij nog allemaal niet nodig. En vallen hoort erbij. En dat is ook iets wat we veel horen. Dus wat helpt is heel erg toch dat gesprek aan te gaan met de mensen. Van het belang van zelfstandig kunnen blijven en zelf je boodschappen kunnen halen bijvoorbeeld. Of even naar de keuken kunnen lopen. Ja. Dat is wat helpt.
Kan je een voorbeeld geven van echt een successtory uit je valpreventietraining?
Ik kan wel een successtory, want er rond nu een groep af. Die heb ik dan toevallig ook zelf gegeven. En een successtory is daarvan wel dat iemand nu weer zelfstandig zonder hulp van een loophulpmiddel in ieder geval op kan staan en in huis kan rondlopen. Dat hij ook weer de trap op durft te lopen, waardoor onder andere douchen ook weer gemakkelijker wordt. Dat niet thuis aan de wastafel hoeft, maar dat het weer boven gewoon in de badkamer kan. En dat door de sociale contacten die mensen ook opdoen, dat ze toch wat meer naar buiten gaan om bijvoorbeeld even naar de markt te gaan. Kijk. Dus dat zijn allemaal dingen die het oplevert.
Nee, want zo'n training, even voor een beeld te scheppen, dat is niet zo'n training waar een fysiotherapeut voor staat met een zweep in de hand van we gaan nu even allemaal een preventie doen. Het is vooral een leuke business.
Het is een leuke, gezellige business en tuurlijk is het ook serieus. Maar altijd dat het gezellig is. We zijn er niet om te vertellen dit moet, dat moet, dit mag niet en alle spullen moeten uit huis. Hè, dat denken mensen soms ook nog wel eens als ze naar zo'n training gaan. Dat we zeggen, nou alle kleedjes moeten eruit en dat helemaal niet. Nee. Het is echt, we doen het met elkaar, ieder doet op zijn of haar niveau mee. En er is een sterk aandacht ook voor het sociale. Dus een kopje koffie altijd na afloop of voorafgaand.
Ja, kijk, zo moeten we het hebben. Als luisteraars denken, dit is voor mij of dit is voor iemand uit mijn omgeving, waar kunnen ze zich aanmelden of meer informatie vinden?
En ze kunnen zich aanmelden bij Hoeksewaard Actief. Ze hebben een website, of ook wel een website, maar een e-mailadres. Samenbewegen@hoeksewaardactief.nl. Daar kunnen ze in ieder geval een e-mail naar sturen om wanneer ze zich willen aanmelden. En op de website, dus van hoeksewaardactief.nl/samenbewegen, daar vinden ze ook de planning. Want er starten binnen deze maand en volgende maand ook weer nieuwe groepen. En daar kunnen ze dan ook zien of er in hun dorp een groep start. En dan kunnen ze op die manier aanmelden.
Ik denk dat het een hartstikke goed plan is. Lekker bezig. Emily, ik ga je ontzettend bedanken. Succes met je werk. En ik hoop dat je een heleboel struikelende valpartijen kan voorkomen met je trainingen.
Ja, nou hartstikke bedankt voor dit moment en graag gedaan.
Ja, hetzelfde. Salut. Hoi.
Goed, dag.
When that's sitting by the fire. Say
ook in Zuid-Beijerland. Radio Hoekse Waard. Sterk in de streek.
Hoekse Waard actueel.